880.
Thank you.
Goedenavond allemaal. Zo. Wat zeg je? Nou hè. Hartelijk welkom, ook namens mij in deze samenkomst waarbij we de Heere groot maken, maar ook leren en luisteren gaan naar zijn woord, de Heilige Schrift. Het woord dat hij ons heeft gegeven in zijn grote genade en wat eigenlijk ons voedsel is, ons brood. Het spreekt van de Heer Jezus en we willen graag een zegen vragen voor deze dienst. Dus ik wil u graag voorgaan in gebed. Trouwe God en Vader, wil uw naam zo prijzen voor wie u bent. Dat u deze wereld, die in duisternis is, niet aan haar lot heeft overgelaten. Maar dat u uw geliefde Zoon, de Heer Jezus, heeft gezonden om te worden geboren uit een vrouw. En te gaan die weg naar het kruis van Golgotha. Om niet alleen onze zonden op zich te nemen, maar ook om de hele oude mens voor uw aangezicht weg te doen. De mens die u zo heeft onteerd en ontheiligd. En nu is hij, Vader, aan uw rechterhand. In de troon van de Vader. En nu trekt hij allen tot zich, ook ons vanavond. Het is ons gebed dat we iets van hem gaan zien, iets van zijn heerlijkheid gaan zien. Want hij heeft zelf gezegd, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En wat is het heerlijk, Vader, dat u uw naam heeft bekendgemaakt aan ons. De naam van de Vader in wie alle heerlijkheid en alle waarheid en alle liefde aan het licht is gekomen. U de Vader. En we zijn door één geest ook vanavond weer tot u genaderd. Er is geen belemmering door het bloed van uw Zoon. We mogen vrijmoedig komen met onze gebeden. Ook als we net hebben gehoord over de zieken. En over ook onze broeder Ezinga die nu bij u is. Daar willen we ook heel bijzonder aan zijn familie denken, zijn gezin. Maar ook aan de andere zieken in ons midden. De mensen die het moeilijk hebben. Niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch of geestelijk. Vader, we bidden u zo dat al deze broeders en zusters hun troost mogen vinden in uzelf. Vader, dat is het grote geheim. Troost vinden in u. En niet in de omstandigheden. En dat is best moeilijk. Daarom willen we ook bidden vanavond of u ons wilt bemoedigen en waarschuwen en vermanen door uw woord. Dat onze levens in overeenstemming zullen zijn met uw Zoon, met de Heer Jezus. Want hij staat te komen in deze wereld. Zijn dag is aanstaande. En we verlangen er zo met elkaar naar. Om hem te zien. In zijn glorie, in zijn heerlijkheid. En voor altijd bij hem te zijn. Geprezen zij uw naam. Amen. Samen zijn we gekomen in de naam van die ene Zoon van God. Samen in de naam van Jezus. Dat willen we graag met elkaar zingen.
Thank you.
Ja, niemand kan zeggen dan door de Heilige Geest, Jezus is Heer over ons leven, over mijn leven. Hij is de Heer. We gaan eens lezen uit de Bijbel, uit het woord van de Heer. En wel uit het boek Maleachi, laatste boek van het Oude Testament. Boek Maleachi. En daar een paar versen uit ieder hoofdstuk. Dus we beginnen in hoofdstuk 1. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Maleachi 1, vers 6. Daar staat, een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heer van de legermachten tegen u. Priesters die mijn naam verachten, maar u zegt, waardoor verachten wij uw naam? Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt. En u zegt, waardoor maken wij u onrein? Doordat u zegt, de tafel van de Heere die is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt, dat is niet erg. En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt, dat is niet erg. Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u ter wille zijn? Dit zegt de Heere van de legermachten. Dan het hoofdstuk 2, vers 1. Nu dan, tot u komt dit gebod, priesters. Als u niet luistert en als u het niet ter harte neemt, om mijn naam eer te geven, zegt de Heere van de legermachten, zal ik de vloek onder u zenden en uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ze al vervloekt, want u neemt het niet ter harte. Dan uit hoofdstuk, vers 11 nog, uit ditzelfde hoofdstuk. Juda handelt trouweloos en er wordt een gruweldaad begaan in Israël en in Jeruzalem. Want Juda ontheiligt het heilige van de Heere, dat hij lief heeft. Hij is met de dochter van een vreemde god getrouwd. Mogen de Heere en ieder die dat doet uitroeien uit de tenten van Jacob. Wie waakt en wie antwoordt, zelfs wie een graanoffer brengt aan de Heere van de legermacht. In de tweede plaats doet u dit. Het altaar van de Heere bedekken met tranen, met geween en gekerm. Omdat hij zich niet langer tot het graanoffer wendt. En dat in welgevallen uit uw hand aanneemt. En dan zegt u waarom? Omdat de Heere getuigen is tussen u en de vrouw van uw jeugd. Tegen wie u trouweloos handelt. Terwijl zij toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is. Heeft hij er niet maar één gemaakt, hoewel hij nog geest over had? En waarom die ene? Hij zocht een goddelijk nageslacht. Daarom, wees op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd. Dan het hoofdstuk 3, vers 1. Zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen de die Heere die u aan het zoeken bent. En de engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt, zie hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. En tenslotte uit hoofdstuk 4 nog twee versen, vers 1 en 2. Want zie, die dag komt, brandend als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer, het woord van God. Kom tot het feest, nog één lied voordat we gaan luisteren naar prediking. En dat feest is het feest van het kennen van de Vader en van de Zoon. We staan, broeders en zusters en vrienden, aan het begin van een nieuw jaar. 2020 alweer. En dat jaar begon al niet best met alle onrust die er op dit moment is in het Midden-Oosten. We hebben er net ook al wat van gehoord van onze broeder. En u volgt dat waarschijnlijk wel op het nieuws. Wat gaat er gebeuren? Rusland en China scharen zich achter Iran. En dat heeft eigenlijk maar één verlangen, dat is Israël van de kaart vegen. Dit is een strijd, broeders en zusters, vanuit de hemelse gewesten, zoals we dat ook kunnen lezen in het boek Daniël. Dit is geen strijd op aarde alleen, dit is een strijd die gaat tussen de machten van de duisternis en Michael, de aartsengel van het volk Israël. En in deze duistere wereld staan wij vlak voor het punt dat de Heer Jezus gaat komen. En voordat het zover is, en ik hoop en verwacht dat het dit jaar gaat gebeuren, u ook. Voordat het zover is, roept God de Vader een volk uit de volken voor zijn naam. Uit zowel Jood als heiden, tot die ene gemeente, het lichaam van Christus. En ik hoop dat u daarbij hoort. Ik hoop dat u mag weten dat uw leven gekocht en betaald is door het bloed van het Lam, van de Heer Jezus. En kerst ligt achter ons. Nou heb ik zelf niet zoveel met kerst, integendeel zelfs. Ik ben blij dat het weer voorbij is. Jij ook? Ja, hè? Jongen, jongen. En, maar goed, veel mensen denken dan aan de geboorte van onze Heer en Heiland. En die dag dat hij geboren werd, toen, zegt de schrift, verscheen de genade van God. Heilbrengend voor alle mensen. Titus 2 vers 11. En er was een moment in mijn leven dat ik die genade van God leerde kennen. Dat was een geweldig moment. Maar er komt ook een dag dat hij zal verschijnen in heerlijkheid. Ik heb daarover gelezen in het boek Malachi. Kijk maar even mee in hoofdstuk 3. Las ik daarover. Vers 2. De dag van zijn komst. Wie zal die dag verdragen? Want die dag komt volgens 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 in vlammend vuur. En ook Paulus spreekt daarover in 1 Korinthe 3. In hoofdstuk 4 heb ik het gelezen. Vers 1. Die dag komt brandend als een oven. En even kijken. De zon van de gerechtigheid, vers 2, zal opgaan. Dat is die dag. Dankjewel. Dus zijn genade is verschenen toen de Heer Jezus geboren werd en aan het kruis zijn leven gaf voor zondaren. Toen verscheen de genade, maar de heerlijkheid van Christus, van God, zal verschijnen als hij komt op die dag. En daar wil ik het met u over hebben vanavond, over die dag. Want hoewel we weten dat we gered en gereinigd zijn door zijn bloed, heeft die dag ons toch zeker ook heel wat te zeggen nu vandaag. Paulus zegt in Romeinen 13 vers 11, de duisternis of de nacht is ver gevorderd en de dag is nabij. Ik weet niet of u dat ook een beetje kent. Dat u geestelijk een beetje proeft dat het steeds donkerder wordt in de wereld. Of ben ik de enige hier? Ik denk het niet, hè? Als je kijkt wat er allemaal in ons land gebeurt, maar natuurlijk wereldwijd, dan is eigenlijk onze enige hoop, zoals Paulus het ook noemt, de gelukkige hoop en de verwachting van de verschijning van onze Heer Jezus. Dat is als hij komt. Die dag, de zon zal opgaan en op die dag zal alles in het licht komen. Alle motieven, alle daden van alle mensen. En die dag zal niet een dag zijn van 24 uur, maar het zal een dag zijn die eeuwig duurt. Het is namelijk de dag van Christus, de dag Gods, de dag van de Heer. En zijn dag is een dag die niet meer nacht wordt. Het is de dag van Christus, de dag van de Heer. En ik wil met u uit het boek Maleachi een paar dingen eruit tillen. Omdat in Israël destijds het volk behoorlijk was afgeweken van de Heer. En ik wil een paar stukjes lezen en daar wat over zeggen. En dan hoop ik dat we met elkaar onze eigen harten in het licht zullen stellen van deze woorden. Niet om bang te worden voor die dag die komt. Want die dag zal alleen voor de goddelozen een brandende oven zijn. De dag van de Heer komt als een dief voor hen die hem niet kennen. Maar die dag is voor de gelovigen allereerst het moment dat hij ons tot zich neemt. Dat is het begin van de dag Gods. De morgenster die opgaat in onze harten, weet je wel, 2 Petrus. Dat zal het eerste zijn van die dag. Hij zal, zoals hij zelf heeft beloofd, in Johannes 14, ons tot zich nemen, opdat wij mogen zijn waar hij is, in het huis van de Vader. Heel bijzonder. Dat zal het eerste zijn voor de gelovigen. Maar u wordt dan voor de rechterstoel van de Heer Jezus geplaatst. U heel persoonlijk, u heel individueel. U zult voor hem staan. Kunt u overlezen in Romeinen 14 vers 10 en 2 Korinthe 5 vers 10. Dat gaan we nou niet opzoeken, want dan wordt het een beetje lang. Maar dan zal de Heer Jezus u laten zien wat u in uw leven gedaan heeft. U wordt zelf niet beoordeeld, maar uw werken. Want u bent onstraffelijk op de dag van Christus. 1 Korinthe 1, vers 7 en 8. Maar alles wat u gedaan heeft in het lichaam, dat wordt door zijn ogen bekeken. Opdat wij helemaal in overeenstemming zullen zijn met zijn gedachten. En dat is het bruiloftskleed. Dat is de bruid die zich gereed maakt voor dat feest waarover we net gezongen hebben. Ja? De rechtvaardige daden van de heiligen. Dus ik wil wat dingen lezen uit Maleachi en u vragen om uw eigen hart en uw eigen leven te spiegelen aan wat hier staat. Allereerst begint het boek met het volgende. Leest u maar mee. In hoofdstuk 1, vers 1 heb ik net niet gelezen. Maar er staat een last. Er zijn broeders en zusters vandaag die kennen deze last. Die zien de toestand van de christenheid vandaag de dag, in de gemeente van de Heer Jezus. De mensen die zich noemen naar de naam van de Heer, allen die de naam van de Heer aanroepen, 1 Korinthe 1 vers 2, dat is de geheiligde, en allen die de naam van de Heer aanroepen. Het hele getuigenis van het christendom vandaag is één grote droevenis geworden. Het bestaat uit talloze sekten, stromingen, richtingen en ja, noem ze maar op, kerken, dwalingen. En in ieder die dat proeft, die heeft een last op zijn hart. Kent u dat een beetje of niet? En het woord van de Heer kwam tot Maleachi en dat betekent boodschapper. Er zijn van die mensen die hebben een boodschap voor hun plaatselijke gemeente of voor hun broeders en zusters. En dat is een last voor hen. En het wordt niet altijd in dank afgenomen als je bepaalde dingen noemt. Want we willen toch liever een bemoedigend woord horen en een schouderklopje. En de Heer gaat ons zegenen en grote dingen doen. Dat willen we wel horen. Maar een stukje waarschuwing. De last die op het hart ligt van sommigen, ja, dat vinden we moeilijk. Maar het was een speciale boodschap voor Israël in die tijd. En het is ook een speciale boodschap voor ons in onze tijd. Want al deze dingen zijn hun overkomen, Israël dus, als voorbeelden. En zijn beschreven tot waarschuwing voor ons. Zie dat? 1 Korinthe 11, vers 11. Op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. Het is een waarschuwend woord vanavond, ook voor mezelf. In de eerste plaats. Het was het woord van de Heer. En ik vertaal vers 1 even naar nu. Een last, het woord van de Heer, dus niet de Heer, maar de Heer Jezus, tot de gemeente, door de dienst van broeder, puntje, puntje, puntje. Er zijn er velen vandaag. En onze broeder Ezinga was ook zo iemand. Nou, wil ik u iets vertellen over de toestand van Israël. En dat is heel typisch, dat exact dezelfde situatie vandaag aan de hand is als Maleachi. Want Maleachi is het laatste boek, het laatste woord van de Heer tot zijn volk. Het was 400 jaar stil. En toen kwam de Heer Jezus. Als kindje, dat wel. Vandaag, hetzelfde verhaal. De toestand in Maleachi is onze toestand. Het is stil. Sommigen denken aan wonderen, tekenen, geweldige dingen. De geest spreekt, God spreekt. Nee, stilte, het woord. Dit is het laatste woord van de Heer tot zijn volk. Zo is het ook met ons. We hebben het woord van God. En daarover zegt het 2 Timotheüs 3. Wat de mens Gods volkomen is toegerust. Niets anders nodig dan het woord van God door de geest in onze harten toegepast. Nou, de tijd was de tijd van Nehemia. En u moet zich voorstellen, het merendeel van Israël zat toen dit geschreven werd nog in ballingschap. Zoals vandaag het merendeel van hen die de naam van de Heer Jezus aanroepen in verwarring is. Want Babel betekent verwarring. Er waren een kleine 60.000 mensen teruggekeerd uit Babel in het land. Zoals er 200 jaar geleden zo'n beetje. Een klein groepje mensen uit die gevestigde kerken trokken, uit die verwarring. En weer gingen samenkomen rondom de naam van Christus. En wat was het eerste wat ze deden? Wie weet dat? Wat werd het eerste gebouwd? Zegt u? Helaas. Nee, nee.
De fundamenten.
Juist, van wat?
Van de tempel.
Ja, maar er was nog iets voor. En dat was het altaar. Ja? Dus het merendeel zat in ballingschap. En in die ballingschap, let op, waren ook getrouwen, zoals Daniel. Dus in die ballingschap, in dat geweldige grote van de christenheid vandaag, die grote boom waar de Heer Jezus het over heeft, met die vele vogels, daar zijn ook getrouwen, serieus. Maar er waren ook mensen uit de ballingschap, en wat gingen ze doen? Het altaar. Het kruis werd weer centraal gesteld in de gemeente. En niet meer alle uiterlijke ceremoniële toestanden. Toen werd de tempel gebouwd. De gemeente heeft een opwekking beleefd rond 1830. Daarvoor had je Maarten Luther, 1517 zo'n beetje, 20. Daarna kreeg je heiligingsbewegingen. Maar in 1830, 2530, toen werd de gemeente weer herontdekt. De waarheid van het huis van God. En de waarheid van de wederkomst van Christus. Het lichaam van de Heer Jezus, alle zijn gelijk en er is maar één Heer. De waarheid van het huis van God. Niet meer zoals in de tijd van Handelingen. Want in Esra leest u dat zij die de eerste tempel hadden gekend, die weenden, weet je wel. Maar het was wel een getuigenis. Het was een opwekking. En nu zijn wij 200 jaar verder, bijna, 2020. En nu zegt het woord van de Heer tegen ons, en nu, wat hebben jullie ermee gedaan? Want de Heer Jezus staat voor de deur, zoals het ook toen was in de tijd van Maleachi. Laten we eens kijken naar wat ik noem het evangelisch christendom vandaag. Misschien een beetje kort door de bocht, maar wat hebben we ermee gedaan? Punt 1, vers 6. Ik heb het gelezen. Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, en eventjes voor de duidelijkheid, voor Israël was dat begrip vader gewoon oorsprong. Ik heb mijn eerstgeboren zoon geroepen uit Egypte, weet je wel, Exodus 4. Maar voor ons is vader iets heel anders. Voor ons is het de naam van God. De openbaring van de heerlijkheid van de genade in de Heer Jezus. De vader, als ik dan jullie vader ben, zegt God vandaag tegen ons. Waar is dan de eerbied voor mij? En als ik dan een Heer ben, de Heer Jezus, waar is dan de vrees voor mij? Vandaag hoor ik overal mensen roepen, Jezus is mijn vriend, Jezus dit, Jezus dat. Het doet mij altijd een beetje pijn, ik weet niet of u dat ook kent. Maar waar is de eerbied voor mij? En Israël had een prachtige leer, een prachtige belijdenis, maar hun conditie was verre verwijderd van het wezen van God. En dan zeggen ze, kijk maar, dat was het tweede probleem, ze hadden geen idee waar God het over heeft. Waardoor verachten wij uw naam? Huh? We komen toch samen? We horen toch een preek? We zingen toch liedjes? Antwoord. En dan komt het. Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt. Toen was dat offers van dieren. Want dat is het brood van God. Zijn voedsel. Leviticus 21, vers 8. Het voedsel van God, let op, is alles wat spreekt van zijn zoon. Dat is Gods voedsel. Als God iets van zijn zoon in uw leven ziet, is het zijn voedsel. Maar als we samenkomen als gemeente en we gaan zingen over onszelf. Sorry, ik ben een beetje scherp vanavond. Heer, ik geef alles aan u. Heer, hier ben ik. Hier, mijn hele leven. Dan zegt de Heer, ja, maar spijt me, maar daar word ik niet zo, daar raak ik niet zo van onder de indruk. Want punt 1, de oude natuur kan zich niet overgeven aan mij. En punt 2, de nieuwe natuur doet dat al. Dus wat zing je nou? Nee, ik wil rein brood. Ik wil iets van mijn zoon horen als jullie samenkomen. Maar het gaat vandaag alleen maar over onszelf. Ik zeg het een beetje zwart-wit, want bij jullie natuurlijk niet. Maar God is onze vader en dus hij heeft ons lief en wij zijn zo geliefd en dus... Enzovoort. Sorry, ik moet eventjes mijn neus snuiten. Heb je wel eens in de winter, hè? Jij dat ook wel eens? Ja, gelukkig. Nee, maar snapt u? De genade van God wordt vandaag gebruikt door massa's mensen om zichzelf een goed gevoel te geven. En als je een laag zelfbeeld hebt, dan moet je naar een of andere pastorale persoon en die gaat jou een goed zelfbeeld geven van jij bent geliefd. Nee, ik wil dat je rein brood brengt op mijn altaar. Wat is dat? Als we samenkomen en het altaar van God, de tafel van de Heer, is het avondmaal bij ons. De Heer Jezus is het altaar. Ja, en we zingen liedjes over onszelf. En we hebben het alleen maar over onszelf. Dan zegt God, dat is onrein brood. Ik wil zo graag horen wat er in jullie harten is te vinden van mijn zoon, de Heer Jezus. En dan zeggen ze, waardoor maken wij u onrein? Ziet u? Totale blindheid. En dan staat er, doordat u zegt, de tafel van de Heer is verachtelijk. Dat was het altaar, letterlijk in Israël. Maar voor ons is dat, Hebreeën 13, wij hebben een altaar. Waarvan zij, de Joden, niet mogen eten. Dat is Christus, de hemelse eredienst. En dan komen wij samen als gemeente, het huis van God. En dan mag het niet over ons gaan en het mag ook niet gaan over wat wij allemaal gaan doen en wat wij allemaal van plan zijn. Maar God verlangt dat wij een offer brengen. Lees u maar na, Hebreeën 13. Lofoffer door hem, door de Heer Jezus, aan de Vader. Maar ja, als we dat niet serieus nemen. Als we het over onszelf gaan hebben en liedjes over onszelf gaan zingen. En we gaan... het zelf bepalen. Aanbidding zoals jij dat zelf leuk vindt. Zoals jij dat zelf fijn vindt. Nee, maar ik heb het liever zus. Nee, maar ik heb het liever zo. Dan zegt God, nee, dit is mijn altaar. Er is maar één brood waar ik van eet. Dat is mijn zoon, dat is Christus. En wat is het gevolg? Kijk maar mee, hoofdstuk 2. Dit is realiteit. Vers 17. U vermoeit de Heere met uw woorden. Oh, we hebben zulke prachtige woorden, ja. Maar wat gebeurt er vandaag in de gemeente? Kijk maar mee. U zegt, iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de Heere goed. Ja, ik zal het even heel hard zeggen, maar vandaag horen we overal, mensen die homoseksuele relaties hebben, mogen gewoon komen in de gemeente. Mogen aan de tafel van de Heer. Geen enkel probleem. Nou, ik zeg het zwart-wit, ik weet het. Dat is één voorbeeld. Mensen die overspel plegen, mensen die, nou noem maar op, zondigen, die kwaad doen. En wat zeggen ze? Wat zegt Israël? Nou, dat is helemaal niet erg. Want God houdt ook van die mensen. Dat krijg je dan te horen. Maar mijn altaar, zegt God, zegt Paulus, 1 Korinthe hoofdstuk 10, de tafel van de Heer en de tafel van de demonen, gaat niet samen. Moet je dan volmaakt zijn? Nee. Ieder beproeven zichzelf, weet je wel, dat. Maar zodra wij in de gemeente toelaten dat het over onszelf gaat, verdwijnt onmiddellijk onze gevoeligheid voor zijn heiligheid. Dan vinden we alles oké, dat gaat steeds verder. En ze zeggen, waarmee vermoeien wij u? Geen idee. We hebben toch prachtige belijdenisgeschriften. Paulus zegt, nou ik wil het toch voorlezen, 2 Thessalonicenzen 2, gaat u even mee alsjeblieft. 2 Thessalonicenzen 2, kijk maar mee. Het gaat over de komst van de Heer Jezus, zijn dag, de komst van de antichrist, die gaat daaraan vooraf. Maar dan zegt hij, vers 15, ja dat is een oproep. Sta dan vast, broeders. En houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent. Door ons woord of door onze brief. Overleveringen. Het woord van God. Ik sta niet toe dat een vrouw leert of gezag heeft over de man. Ja, nee, maar daar gaan we over vergaderen. Nee, maar dat moet allemaal anders. Dat moet allemaal toegestaan worden. Laat onder u zelfs van onreinheid geen enkele sprake zijn. Ja, nee, maar mensen die anders gezind zijn, andere seksuele geaardheid, moeten toch ook een relatie kunnen hebben. Mensen die toch, nou ja, noem maar op, het anders zien. Sta vast. Het is mijn altaar, zegt God. Het is een heilig altaar. Het is de tafel van de Heer. En als u samenkomt, ook vanavond, is ook een samenkomst van de gemeente, dan verlangt de Heer niet zozeer naar wat u gaat doen voor hem, dat weet hij al lang. Maar hij wil zo graag weten wat er van de Heer Jezus in uw hart is. Dat is aanbidding. De Vader zoekt zulke personen die hem aanbidden in geest. Dat is dus niet in een gebouw of volgens een bepaalde manier. En in waarheid. Dat is dus overeenkomstig de heiligheid van God de Vader en van de Heer Jezus. Dat is aanbidding. Aanbidding is niet een liedje zingen of een concert organiseren. Aanbidding is de dankbaarheid uiten naar de Vader voor wie de Heer Jezus voor jou persoonlijk is. Maar Israël, een blind dier. Kijk maar mee. Hoofdstuk 1, vers 8. De Heer Jezus is blind. Hij ziet niet alles. Hij is niet almachtig. Hij is niet God zelf. Ik heb mijn eigen Jezus gecreëerd. Een andere Jezus, 2 Korinthe, hoofdstuk 11. Daar moet je niet mee aankomen bij de Vader. Of een kreupeldier, hij is niet zonder zonde geweest. Hij was ook mens, ja weet je, hij was ook mens zoals wij. Hij kon ook zondigen, had gekund. Nee, had niet gekund. Dat is kreupel. Sommige mensen brengen een kreupeldier. Ze hebben veel te lage ideeën over hem. Over Christus, over de Heer Jezus zelf. Ziek dier. Ja, de Heer Jezus, hij was niet volmaakt. Hij was niet Gods zoon. Moderne theologie. Als je zo samenkomt met zulke gedachten over de Heer Jezus, dan zegt God, vers 10 van hoofdstuk 1, was er maar iemand die de deuren zou sluiten, want dit kan ik niet verdragen. Ik kan het niet verdragen als mijn zoon op zo'n manier aan mij wordt aangeboden. Dat is onrein brood. Ik heb geen welgevallen aan u, zegt hij. Hoofdstuk 1, vers 10. Hij heeft ze lief, Israël. Hoofdstuk 1, vers 3. Maar de praktijk was niet naar het hart van de vader. Vers 13 zegt dit. Heb ik niet voorgelezen, maar wat een vermoeienis. Weet je wat er gebeurt als de Heer Jezus niet het centrum van uw denken is? Dan wordt christendom heel vermoeiend. Dan moet je de Bijbel lezen, je moet naar de kerk. En dan moet je evangeliseren. En je moet dit en je moet dat. Het wordt een vermoeienis, dat staat hier. Als u dan het graanoffer brengt, zou ik dat aanvaarden uit uw hand? Nee. En dan nog de toestand van de priesters. Kijk mee in vers hoofdstuk 2. Daar heb ik iets over gelezen, over die huwelijken. Met de dochter van een vreemde god getrouwd, weet je wel. Ja, nee, maar ik mag toch trouwen met wie ik wil? Nee, mits in de Heer, zegt Paulus. En ze stuurden de vrouwen van hun jeugd weg. Vers 14. De Heer is getuige, echtscheidingen, weet je wel. Overspel. Het gebeurt in de evangelische wereld steeds meer. Ja. En dan hoorde ik elke keer mensen zeggen, ja, maar God had ons niet samengebracht, weet je wel. Dat is dan het smoesje. Ja, maar het was niet, hij had ons niet bij elkaar gebracht. Nee, ja, ja. Maar dat is trouweloos. Ze waren trouweloos naar de Heer. Trouweloos in hun onderwijs. Kun je lezen vers 9. U neemt mijn wegen niet in acht. En u ziet bij uw onderwijs in de wet de persoon aan, weet je wel. Dat noemt Paulus in Romeinen 16. Het spreken met lof en met vleitaal. Mensen naar de mond praten. Ja, weet je wel, een preek houden over hoe geweldig uniek we allemaal zijn. Geweldig, God van ons houdt, punt. Er zijn altijd consequenties. Ze waren trouweloos naar hun broeders, trouweloos ten opzichte van de wereld, ongelijke huwelijken. En dan staat er in vers 16. God haat het wegsturen van de eigen vrouw. Er staat eigenlijk in andere vertalingen, ik haat de echtscheiding, maar er staat ik haat het wegsturen, het wegsturen van de eigen vrouw. Dat was in Israël. Die kwamen uit een opwekking, hè? Weet je nog? Ezra en Nehemia. Geweldig, zich in de muren bouwen. Prachtig. Maar dit was wat er uiteindelijk van overbleef. En wat zijn de gevolgen voor ons als we deze dingen niet oordelen in onze eigen levens? Kijk mee in hoofdstuk 2, vers 2. Als u niet luistert. En ik heb het niet over alle gemeenten, maar over de trend die er is vandaag. Als u niet luistert en als u het niet ter harte neemt om mijn naam eer te geven. En hoe doe je dat? Door heel eenvoudig Christus te blijven verkondigen. Ik was vanochtend in een gemeente en ging het over de rechterstoel. En ik heb gezegd, je bent geroepen tot gemeenschap van zijn zoon. 1 Korinthe 1 vers 9. Je bent niet geroepen tot een gemeenschap van iets anders. Om een bepaalde leer of een bepaalde visie met elkaar te delen. Maar om de Heer Jezus te kennen. Dat is de gemeenschap. Heel simpel. En zo geef je de naam van de Vader eer. Vader, ik heb u verheerlijkt, zegt de Heer. Hoe dan? Nou, doordat ik heb gedaan wat u wilde. Hoe verheerlijken wij de naam van de Vader door de Heer Jezus te gehoorzamen? En dat het over hem moet gaan. Maar als u niet luistert, zal ik de vloek onder u zenden en uw zegeningen wegnemen. Ja, maar we zijn toch gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Dat kan God toch niet wegnemen? Nee, dat niet. Maar wel het genieten daarvan. Wel, de gevolgen van ons evangelisatiewerk of van ons onderwijs. Dat is de regering van God. Het oordeel begint bij het huis van God. En dat zien we vandaag ook. Veel activiteit, veel plannen, maar weinig opbrengst. Hoe komt dat? Omdat de tijdgeest van vandaag ervoor heeft gezorgd dat in de gemeente het gaat over onszelf. En over de mens. En over de gemeente. We moeten een grote gemeente, we moeten een prachtige gemeente. We moeten dit, we moeten dat, visie, missie. God zegt, hou het nou eenvoudig bij mijn zoon. U hebt kleine kracht, u hebt mijn naam niet verloochend en u hebt mijn woord bewaard. En ik zal de deuren openen die niemand kan sluiten. Openbaring 3 vers 8. Weet je wel, dat. Hoofdstuk 3 zegt, Wie zal de dag van zijn komst verdragen? Dus wie onder de gelovigen die zich naar de naam van de Heer Jezus noemen, zal bij de komst van de Heer Jezus stand houden? Wie zal uiteindelijk blijken een naamchristen te zijn? Maar ook al ben je een gekocht kind van God, dan kom je voor zijn rechterstoel. En dan gaat hij aan je vragen, wat is er van mij te zien geweest in jouw leven? Niet om je te veroordelen, maar om je te beoordelen. En nog twee teksten uit hoofdstuk 3, heb ik ook niet voorgelezen. Doe maar eentje. Vers 10 aan het eind, ik zal zegen over u uitgieten als je dat geeft wat mij toebehoort. Weet je wel, die tienden. Was toen letterlijk, is nu niet letterlijk. Maar dat wat je van God hebt gekregen, dat wat je van hem gezien hebt, breng dat naar hem terug. Als rein brood. Zorg dat de gemeente waar je toe behoort, gecentreerd is rondom Christus. De hemelse roeping. De mens aan de rechterhand van God is de basis en de bron van onze geestelijke eredienst. Dat is alles. Door één geest toegang tot de Vader, via de Heer Jezus. Dat is gemeente zijn. En in alles je onderwerpen aan zijn woord. Waarom? Omdat je hem lief hebt. En dan zegt hij, dan zal ik regen geven. Zodat u schuren genoeg zullen hebben. Dat is geestelijk, betekent dat zicht op Christus. Zicht op de Heer Jezus. Geestelijk voedsel. Nou, wat is de oproep van de Heer? Vers 7. Keer terug naar mij. Misschien bent u vanavond aangesproken. En zegt u, ja, maar eigenlijk, ik kom hier. Ik wilde eigenlijk wel wat opgebouwd worden. En ik was een beetje lauw, maar ik heb eigenlijk weinig met de Heer Jezus. Dan zegt hij vanavond, keer terug naar mij. Vers 7. En ik zal naar u terugkeren. Ik zal je, zoals hij dat in Johannes 14 zegt, ik zal mijzelf aan jou openbaren. Is dat niet geweldig? In deze duistere tijd, 2020. Is dat uw verlangen of niet? Kijk, ik zeg het ook in onze Bijbelstudie over Korinthe, 2 Korinthe. Het is eenvoudig. De eenvoud jegens Christus. Alles wat ingewikkeld is, is eenvoudig. Christus Jezus. De heerlijkheid die hij bij de Vader heeft. En dan zegt hij in hoofdstuk 4, die dag komt, zoals Paulus dat ook zegt in 1 Thessalonicenzen 5, de dag van de Heer komt als een dief voor hen, wanneer zij zullen zeggen, het is alles vrede en veiligheid, overkomt hun de weeën als de weeën van een zwangere vrouw een plotseling verderft. Brandende oven, vlammend vuur, niets kan bestaan voor zijn heiligheid. En alle hoogmoedigen, en allen die de goddeloosheid doen, zullen stoppels worden. Dat geldt binnen Israël, binnen de christenheid, zowel als de buiten. Als je een goddeloos bent, je bent niet in Christus, dan zul je door dat vuur verteerd worden. Niet voor eeuwig, want je zult in het oordeel komen en voor eeuwig in een poel van vuur zijn. Maar als je tot hem wel behoort, door genade, dan staat er, vers 2, maar voor u die mijn naam vreest, mijn naam, de naam van de Vader. Zal de zon der gerechtigheid, dat geldt voor Israël, maar voor u ook wel hoor. Eerst de morgenster, dan de zon der gerechtigheid. Alles komt in zijn licht. Alles. Alle raadslagen van de harten zullen openbaar worden. Wat uw motieven zijn. U zult voor hem staan straks. Hij zal dat allemaal aan u vertellen. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalver uit de stal. 1 Petrus 4 zegt in vers 13 dat zal zijn vreugdegejuich. Moet je je voorstellen dat u miljoenen mensen die gekocht en betaald zijn zult horen juichen. 1 Petrus 4 vers 13. Ik ben erbij. Ik weet niet wat de Heer tegen mij gaat zeggen. Ik weet wel dat ik door genade mag juichen als ik hem zie. Ik hoop u ook. En dan nog één dingetje, tenslotte. Uit 2 Timotheus. Het schoot me net zo te binnen, dus ik wil dat toch nog met u delen. Want daar zegt Paulus precies hetzelfde, alleen dan even anders. 2 Timotheus hoofdstuk 1. Zoals Malachi het laatste woord is tot Israël, zo is de 2 Timotheusbrief het laatste woord van God tot de gemeente. Zoals Malachi zegt, de toestand van het geheel is verdorven. Zo zegt Paulus in 2 Timotheus 3, de toestand van het geheel is verdorven. Zoals Malachi zegt, wie mijn naam vreest, individueel. Zo zegt Paulus in 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 1, u dan mijn zoon. Weet je, individueel. En nou zegt hij dit, en dat vind ik zo bijzonder. Vers 16. Mogen de Heer aan het huis van Onesiphorus barmhartigheid bewijzen. Let op. Want hij heeft mij vaak bemoedigd. Paulus is in de geest bij ons door zijn brieven. En als wij de Heer waardig wandelen. Als wij echt onze hemelse roeping uitleven. Dan bemoedigen wij Paulus als het ware. Wij bemoedigen zijn onderwijs. En dan staat er ook nog dit. En zich niet voor mijn boeien geschaamd heeft. Nee, want als je gaat zeggen het gaat alleen om de Heer Jezus. Dan word je geconfronteerd met tegenstand. Echt waar. En zeker als je gaat onderwijzen dat onze eredienst een geestelijke is. En dat alles wat zichtbaar is niet meer nodig is. Zoals kerstbomen. Maar dat even terzijde. Straks wel, hè? Ga jij dat doen? Of? Ja, laat maar. Vers 17. Integendeel, toen hij in Rome aangekomen was, Rome, het centrum vandaag van het naamchristendom, Vaticaan. Daar, in het centrum vandaag, van die grote boom met vele vogels, daar durf je Paulus op te zoeken. Durf je te zeggen, ja, maar zijn onderwijs, daar ga ik voor. En hij heeft mij gevonden, staat er. En wat staat er dan in vers 18? Mogen de Heer hem geven dat hij barmhartigheid vindt bij de Heer op die dag. Zie, hoeveel mensen waren er bij Paulus in de gevangenis? Lucas, Onesiphorus en alle hadden hem verlaten. We willen wel christen zijn, maar het kruis, Christus die gekruisigd, Christus de hemelse mens, dat is wat anders. Er moet wel wat alles, van alles bij, uiterlijke dingetjes. Ja, en die dag, dat zal voor Onesiphorus de opname zijn. Daar begint het voor hem mee. En dan vindt hij barmhartigheid. Goed gedaan, trouwe slaaf. Je hebt mijn woord in acht genomen. Je hebt mijn naam niet verloochend. En je hebt mij verwacht door Paulus te bezoeken. Kleine kracht, het was er maar eentje, maar toch. En hoezeer hij in Efeze gediend heeft, nou, Efeze is een beeld van de gemeente van God, dan weet u zelf het best. Want als je de Heer Jezus kent, ga je ook anderen dienen. Ja, broeders en zusters, een ernstig woord toch? Ook voor mezelf. Neem het mee, denk erover na. Onrein brood, rein brood, de Heer Jezus en hem alleen. Hem eren, hem zien, hem dienen in alles wat u heeft. En als die dag komt, als de goddelozen zullen vergaan met hun grote mond en hun uiterlijke belijdenis, dan zullen alle Onesiphorus geëerd worden en barmhartigheid vinden op die dag. Dan zult u voor hem staan. Dus er best wel dingetjes zijn die niet kloppen, maar hij zal zeggen, goed gedaan. Ga in de vreugde van je Heer. Amen. Even kijken. 197. Volle verzekering. Jezus is mijn, dit is mijn vreugde. En dat is voor de Vader het reine brood, dat is zijn voedsel. Als u dat echt kunt zingen. Thank you. Ik wil danken. Trouwe Vader, we danken u zo voor uw woord. Dat we mochten leren dat u ook een voedsel heeft. Brood. Dat begon al in het Oude Testament als u zag op de Heer Jezus als mensen offers brachten van dieren. Maar u wist dat het om uw zoon ging. Het waren maar zwakke afschaduwingen. Maar toen kwam hij en heeft hij uw hart volkomen bevredigd in zijn leven. Hij was het ware spijsoffer. Alles wat hij dacht en wat hij deed was volmaakt. Het heeft u volmaakt verheerlijkt. En het heeft u ook doen zeggen, dit is mijn geliefde zoon, hoort naar hem. In hem heb ik mijn welbehagen, in hem. Niet in de mens, maar in hem. En toen ging hij naar dat kruis, Vader, heeft u hem daar zien hangen. In volle gehoorzaamheid aan uw wil. Hier ben ik om uw wil te doen. De boekrol is van mij geschreven. En het heeft uw hart bijzonder verheugd. Dat hij daar uw wil deed. Tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Nu heeft u hem verheerlijkt, Vader, aan uw rechterhand. Wat een vreugde is dat voor u dat gedaan heeft, dat u hem de hoogste plaats kon geven. Die hij als God bezat, maar als mens kreeg van u. En wat moet het voor uw hart zijn, Vader, als zoveel die zich naar zijn naam noemen. Hem niet kennen, hem niet liefhebben, hem niet eren. En wat moet het voor uw hart betekenen, Vader, als mensen samenkomen. En als gemeenten de mens centraal stellen in plaats van uw zoon, de Heer Jezus. We danken u dat we dit woord mochten horen en ik bid dat het onze harten mag aanraken. Dat we rein brood mogen brengen als we uw naam eren, als we lof offeren, als we u dienen. Vader, als we u eren in ons leven. Vader, we danken u zo voor de Heilige Geest die ons gegeven is om deze dingen duidelijk te maken in deze tijd voor de komst van uw zoon. Hij staat vlak voor de deur. En we verlangen naar het moment dat we voor hem zullen staan. We zullen hem gelijk zijn. Zien zoals hij is. Vader, wat een vooruitzicht. Geef dat we in alles onberispelijk gevonden mogen worden. Naar geest, ziel en lichaam. Tot eer en glorie van uw genade. Amen. Dan is er nu een inzameling. Ik neem aan voor het werk hier. En we luisteren naar het voorspel van Aart. Daarna zingen we staande Johannes de Heer 655. Neem de naam van Jezus mede. Eerste twee versen. En dan naar de zegen, vers 3 en 4. Misschien denkt u, ik doe maar hele eenvoudige dingen, ik heb niet een bediening of wat dan ook. Maar als u de Heer Jezus lief heeft en hem dient, dan zegt Malachi 3 vers 16, de Heere slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht, voor wie de Heere vrezen en wie zijn naam hoogachten. En dat boek zal opengaan voor de rechterstoel van Christus. Laten we dan naar hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God. Namelijk de vrucht van zijn lippen, die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen van het onderlinge hulpbetoon niet. Want aan zulke offers heeft God een welgevallen. De God nu van de vrede, de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht. Op grond van het bloed van het eeuwig verbond. Mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in u werken wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Amen.